Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanuit standplaats Beijing, de zomer van vandaag. Mijn naam is Garry van Pinksteren. In deze serie ben ik op zoek naar een antwoord op de vraag hoe China zijn macht uitbreidt in de regio. Vandaag Taiwan. Dat eiland, vlak voor de Chinese kust, komt steeds meer in de vuurlinie te liggen. Redacteur Julie Blusset bezocht daar boekhandelaar Lam Wing Kee. Hij moest vluchten uit Hongkong. Maar is hij in Taiwan nu wel veilig?
In Taiwan geweest. Om precies te zijn ben ik afgereisd naar Taipei, de hoofdstad van het eiland Taiwan. Zodra ik uit quarantaine kwam, op de dag zelf, ben ik op reportage gegaan naar een boekwinkel in het centrum van Taipei. En dat was best even zoeken. Het is ergens verscholen in een kantoorgebouw, nogal nondescript gebouw. En dan neem je de lift naar de 10e verdieping. Loop je een lange gang door en dan aan het eind van de gang een deur ging open en daar vond ik een boekwinkel. Causeway Bay Books heette die. Tunglo Wan Shudian. En deze boekwinkel, dat was ook een soort Hongkongse enclave, zou je kunnen zeggen, midden in het centrum van Taipei, midden in Taiwan. Gerund door een Hongkonger ook, Lam Wing Kee, die me daar met heel veel gastvrijheid ontving.
Ze Taiwan Chama.
Met dure Taiwanese thee die hij van bezoekers had gekregen. En die mij met heel veel trots rondleidde door zijn winkel. En dan moet je je voorstellen, dat was een klein appartementje, 20 vierkante meter. En het was bijna een soort geheel gewijd, zou je kunnen zeggen, aan de Hongkongse zaak. En er hingen ook grote zwarte vlaggen die ik direct herkende, want dat waren de vlaggen waar Hongkongse demonstranten tot voor kort mee liepen. Er stond bijvoorbeeld op de beroemde tekst, slogan, bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd. En tussen al die politieke boodschappen en slogans en vlaggen duurde het even voordat het op mij indaalde. Maar ik zag op een gegeven moment ook dat achter de toonbank een stapelbed stond. Want dit boekwinkeltje, dat is ook het appartement waar de boekhandelaar woont. En hij liet mij ook zien, hij was daar heel trots op. Hij zei van ja, ik heb hier ook een balkonnetje.
Je kunt bij voor me, toch?
Hij ging mij voor naar het balkon. En daar was wat hij de keuken noemde, een wasbak in de hoek van het balkon. Stelde niet heel veel voor, maar daar was hij heel trots op. En hij wees mij ook op het uitzicht van zijn balkon. En prachtig uitzicht. Je zag zo tussen de wolkenkrabbers door de bergen van Taipei. En hij zei van ja, dat lijkt ook wel een beetje op hoe het in Hongkong was. En vooral 's avonds, zei hij, is het uitzicht daar echt prachtig.
Daar ben je Danshuihou. Je kijkt, het heel mooi.
Het is wel heel klein. Hè? Als je denkt 20 vierkante meter, dat is dan dus een chockvolle boekwinkel. En ook nog eens de plek waar hij woont en de plek waar hij kennelijk dan ook kookt. Ik herinner me trouwens wel, nu jij over hem begint te praten, ik denk dat ik in Hongkong vroeger wel in zijn boekwinkel geweest ben die hij daar had. Toen woonde ik in China. Net als nu. En dan waren er altijd Chinese vrienden van mij die graag verboden boeken wilden. Dus boeken die je in China niet kon krijgen. En dan nam ik altijd zo'n stapeltje stiekem mee in mijn koffer. En dan hoopte ik dat ze dat bij de douane niet merkten. Dus ik herinner me dat wel.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Want dit is dus inderdaad ook... Dit is die boekwinkel die Lam Wing Kee eerder in Hongkong had. Deze man die is dus eigenlijk... met boekwinkel en al uit Hongkong vertrokken, gevlucht. En heeft die winkel opnieuw opgestart in Taipei.
Maar waarom dacht jij nou op de eerste dag dat ik uit quarantaine kom... ga ik geen Taiwanese noedels eten of iets dergelijks, maar ik ga naar die boekwinkel? Waarom wilde jij daar zo graag naartoe?
Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik had eigenlijk twee vragen. Ten eerste vroeg ik me af, hoe gaat het met deze man? Want deze man, ik bedoel, ik denk dat dat moeilijk voorstelbaar is misschien voor luisteraars in Nederland. Maar deze man die vormde met zijn boekwinkel echt een symbool voor wat Hongkong nou anders maakt dan de rest van China. Dus ja, voor mij was de grote vraag, hoe ging het met deze man? En ook, hoe keek hij naar de toekomst van Hongkong en de plek waar hij nu woonde, Taiwan? Want dat was eigenlijk mijn tweede vraag. Wat toont het vertrek van deze Hongkonger over de veranderende geopolitieke verhoudingen in Azië? Want lange tijd was Hongkong dé plek in Azië waar een soort breuklijn lag tussen de Chinese macht en die van het Westen. Een voormalige Britse kolonie, hè, Hongkong, die enerzijds Chinees was, maar ook een plek waar de rule of law gold, een bastion voor de vrijheid van meningsuiting vormde. En nou ja, de afgelopen jaren is Hongkong steeds verder onder controle van Beijing gekomen en nu kijkt iedereen eigenlijk naar Taiwan. Taiwan, dat is een plek die China als een afvallige provincie ziet, maar in feite een onafhankelijk bestuurde democratie vormt. En ik vroeg mij af, hoe veilig is Lam Wing Kee in Taiwan eigenlijk? En hoe veilig is Taiwan zelf eigenlijk? Is dit misschien wel de volgende dominosteen? Is dit de volgende plek die Beijing onder controle wil krijgen?
En deze man, deze Lam Wing Kee, heeft dus uit Hongkong moeten vluchten. Maar waarom heeft hij uit Hongkong moeten vluchten? Waarom kon hij daar niet langer blijven?
Ja, dan moet je even terug in de tijd. Lam Wing Kee is een man die al vanaf de jaren 90 in Hongkong een boekwinkel heeft, waar dus boeken worden verkocht die in de rest van China verboden zijn. Dat kon lange tijd in Hongkong. Dat werd toegestaan. Daar was de ruimte voor. Maar zeker na 1997, na het moment dat Hongkong geen Britse kolonie meer was, maar onder China viel, werd die ruimte voor hem om die winkel te hebben steeds verder beperkt.
Since October, there have been a series of disappearances in Hong Kong. 5 employees of a store that sells books critical of the Chinese government.
In 2015 was het zelfs zo dat de winkel gesloten moest worden, omdat iedereen die in die winkel werkte, Lam en zijn 4 collega's, 1 voor 1 werden verdwenen, zoals mensen dat dan in China noemen.
Werden verdwenen. Ik denk niet dat iedereen meteen snapt wat je dat bedoelt.
Ja, dat is. Nou ja, jij zal die term heel goed kennen. Werden verdwenen, dat is een vrij omineuze term, zullen we maar zeggen. Dat wil zeggen dat van de ene op de andere dag mensen verdwijnen en ze weten niet waar ze zijn. Er kan geen contact mee worden opgenomen. En men kan dan wel raden, zeker in dit geval, dat de Chinese overheid erachter zit. In dit geval was het zo dat Lam verdween tijdens een bezoek aan zijn vriendin in de Chinese stad Shenzhen. Dat is vlak over de grens van Hongkong. En het opmerkelijke is, de meeste mensen als ze verdwijnen, dan zijn ze lange tijd weg. In het positieve geval, dan op een gegeven moment duiken ze weer op. En dan vraag je, goh, waar was je? En dan zeggen ze, ik was gewoon een tijdje weg. En laten we het er niet te veel meer over hebben. Maar deze Lam, die dook na 8 maanden weer op in Hongkong. Hij was namelijk door de Chinese overheid teruggestuurd naar Hongkong met de vraag om daar een hard drive van de winkel op te halen waar allerlei klantgegevens op stonden. En toen hij in Hongkong was, toen waagde hij een hele moedige stap. Hij had die hard drive al opgehaald. Hij stond al op het punt om weer terug te gaan naar China. Eigenlijk had hij al besloten om gewoon te gehoorzamen aan de Chinese overheid, om gewoon die taak uit te voeren. Maar hij bedacht zich op dat moment. Hij zag namelijk, hij was zichzelf aan het googelen, dat had hij al een hele tijd niet meer kunnen doen in China. En hij zag dat Hongkong massaal de straat op was gegaan om voor hem te protesteren. Om te vragen, waar is Lam Win Ki? Waar zijn zijn collega's? Breng ze terug.
Deterioration or attack on one country to system. We will defend our system.
En toen dacht hij, ik kan niet meer terug naar China. Ik moet naar buiten komen met wat er met mij gebeurd is. Dus hij waagde toen een hele moedige stap en vertelde in een persconferentie in Hongkong wat hem was overkomen en dat hij dus zonder proces door de Chinese politie was vastgehouden.
Lam Win Ki, who returned to Hong Kong from the Chinese mainland earlier this week, told a news conference that he'd been arrested in the city of Shenzhen last October. He said he was taken on a long train journey and was then held in a small room and repeatedly interrogated. It's not only about me or the bookstore, it's about the core values that Hong Kong people need to safeguard. They shouldn't bow down before power.
Dat herinner ik me. Ik herinner me dat moment ook als heel opvallend in die zin. Dat er dus daarmee leek er ook een bewijs te komen dat China inderdaad er dit soort praktijken op nahield. Hè? Want voor die tijd wist je het wel, maar je kon dat eigenlijk nooit bewijzen. Je kon het alleen vermoeden. Dus ik herinner me dat heel goed als een heel indrukwekkend punt toen in die tijd.
Nou ja, ik denk dat het voor heel veel Hongkongers ook essentieel is geweest in de jaren daarna. Want in 2019 zou er misschien een uitleveringswet komen tussen Hongkong en China. En dat werd door China gepresenteerd als, dat is een uitleveringswet waar eigenlijk niemand in Hongkong last van gaat hebben, behalve wat criminelen. Maar zodra zij met dat voorstel kwamen van die uitleveringswet, was voor heel veel Hongkongers door die zaak met Lam Win Ki onmiddellijk duidelijk hoe groot dat gevaar was van die uitleveringswet. Want zij wisten dat zo iemand als Lam Win Ki onder die nieuwe wet ogenblikkelijk opgepakt zou kunnen worden. Hij was eerst lange tijd vastgehouden in China. En de enige reden dat hij in Hongkong nog vrij over straat kon lopen was omdat er niet zo'n wet was. Dus zou er ogenblikkelijk iemand als een boekhandelaar het slachtoffer kunnen worden van een uitleveringswet. En dat zou dus een enorme impact hebben op allerlei vrijheden in Hongkong.
Maar voor hem persoonlijk, hè? Dat lijkt me toch een hele stap om Hongkong te verlaten. Heb je hem dat gevraagd of hij dat moeilijk vond?
Ik heb hem natuurlijk allerlei vragen gesteld over hoe hij zich nu voelde, over hoe het met hem ging. En hij kwam vrij onbewogen over. En zeker ook deze vraag van, mis je Hongkong niet? Vond je het niet moeilijk om daar weg te gaan? Reageerde hij vrij resoluut op. Hij zei, nee, dit was onvermijdelijk. Er is eigenlijk geen hoop meer voor Hongkong. Hij zegt, Hongkong wordt een stad als iedere Chinese stad. En wat voor zin heeft het dan voor hem om in die stad te blijven?
Lam Win Ki is al in 2019 gearriveerd in Taiwan, geloof ik. En inmiddels is natuurlijk Hongkong al veel verder nog onder controle van China gekomen. En veel mensen in Hongkong denken aan vluchten of zijn al gevlucht. Zijn er dan ook veel van die mensen die dan naar Taiwan gevlucht zijn inmiddels? Heb je er daar veel aangetroffen?
Zeker. Er zijn heel veel Hongkongers naar Taiwan verhuisd. Zo'n 20.000 Hongkongers sinds 2019. Want wat wel ironisch is, die uitleveringswet waar Lam voor vluchtte, die is er door heftige protesten in Hongkong uiteindelijk niet gekomen. Ja, er zijn echt miljoenen mensen de straat opgegaan en dat heeft uiteindelijk de komst van die wet gestopt. Maar uiteindelijk is er op 30 juni 2020 een wet aangenomen die de vrijheid in Hongkong eigenlijk veel verder aantast dan die uitleveringswet ooit zou doen. En dat is de Nationale Veiligheidswet.
China's controversial national security law is in full effect. And critics say it is going to allow Beijing to crack down on Hong Kong in the wake of last year's pro-democracy protest. In fact, just last night.
Dat is een wet die onder andere separatisme, dus oproepen tot de onafhankelijkheid van Hongkong, verbiedt. En het is een wet die, je zou kunnen zeggen vrij vaag is, die allerlei zaken als terreur, heulen met buitenlandse machten verbiedt en die dus ook heel veel kan omvatten. En sinds kort weten we ook hoe verstrekkend die wet is en hoeverre die de vrijheid in Hongkong inperkt. Want neem bijvoorbeeld die vlag die ik eerder beschreef, hè, die Lam in zijn winkel heeft hangen, waarop stond bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd. Nou ja, eind juli is er iemand onder die nieuwe nationale veiligheidswet voor het eerst veroordeeld. En dat was deels ook voor het rondrijden met die tekst op een vlag. En daarvan werd gezegd, ja, dat is oproep tot separatisme, oproep tot de Hongkongse onafhankelijkheid, dus strafbaar. En daarvoor gaat hij nu jaren de cel in. En je kan je dus wel indenken, als zelfs met zo'n vlag rondlopen in Hongkong, of bijvoorbeeld zo'n tekst op Facebook plaatsen, hè, als zelfs dat strafbaar is, dan is er dus een veel grotere groep Hongkongers die gevaar loopt in Hongkong. En dat zie je dus ook weerspiegeld eigenlijk aan de mensen die nu naar Taiwan gevlucht zijn vanuit Hongkong.
Maar ik ben dan ook wel benieuwd, hè? Als je kijkt naar zo'n man als Lam Wing-Ki, hè, is er belangstelling daar in Taiwan voor zijn verboden boeken? Of heeft hij nu de missie van zijn winkel ook een beetje moeten aanpassen?
Je kan wel zeggen dat hij inderdaad een nieuwe missie heeft nu met deze winkel. Het gaat nu veel meer over het waarschuwen van andere Taiwanese. Van het dreigende gevaar van China, zoals hij het zelf dan zou benoemen. En hij vindt dat men in Taiwan die dreiging veel serieuzer moet nemen.
Ik begrijp het. Er zijn heel veel Taiwanese Taiwanen die Taiwan.
En hij zegt zelf wel dat hij het gevoel heeft dat men dat in Taiwan nog niet genoeg doet. Dat men het wel weet, maar het eigenlijk ook niet durft te voelen, ze maar zeggen. En dat maakt het voor hem ook wel heel erg lastig met die boekwinkel. Want hij verkondigt gewoon hij verkoopt eigenlijk een hele onwelkome, onprettige boodschap natuurlijk.
Ik kan me wel voorstellen ook dat hij dat zo voelt. Want ik herinner me ook wel van vroeger in Taiwan dat mensen inderdaad, dat ze toch aanvankelijk behoorlijk onbekommerd leken over de dreiging die er van China uitging. Denk jij dat het klopt dat inderdaad de Taiwanese de dreiging van China op dit moment nog steeds onderschatten?
Nou ja, ik denk wel dat wat er nu gebeurd is in Hongkong, dat heeft Taiwanese nog veel meer aan het denken gezet. Om toch even een stapje achteruit te doen. Hè. Kijk, de Chinese overheid heeft het lang gehad over Hongkong en Taiwan in eigenlijk dezelfde termen. Dus voor beide geldt het idee van één land, twee systemen. Dus Hongkong, Taiwan, China, dat is allemaal één land, China. Ze kennen alleen twee politieke systemen. En dat leek lange tijd een acceptabel principe. Maar wat er nu in Hongkong gebeurt, dat zet dat totaal op losse schroeven. Want daar blijkt gewoon te gelden één land, één systeem.
Ja, dat één land, twee systemen. Daarvan zegt China dus dat geldt zowel voor Hongkong als Taiwan. Is dat inderdaad hetzelfde? Zitten Hongkong en Taiwan wat dat betreft in precies dezelfde situatie?
Kijk, Hongkong in 1997 is dat door de Britten overgedragen aan China. Met dit gewoon de afspraak over 50 jaar is Hongkong een stad als alle andere steden in China. Dan hoort het volledig tot China. Zo'n overeenkomst die is er nooit geweest tussen Taiwan en China. Er is een algemeen idee geweest van, goh, misschien ooit hereniging. Maar daar is geen enkele afspraak over. En wat natuurlijk ook iets is waar Lam Wing-Ki dan op wijst. Hij zegt, ja, Taiwan heeft een leger. Taiwan kan voor zichzelf opkomen. Die hebben ook de steun van Amerika achter zich. Amerika heeft al decennia het beleid dat de situatie zoals die nu is eigenlijk zo moet blijven. Dus ze hebben gezegd, als China Taiwan met geweld gaat aanvallen, dan zullen wij ingrijpen. Maar de vraag is natuurlijk ook, je hebt misschien wel een militaire macht, maar als er daadwerkelijk een oorlog gaat komen, ben je dan als land inderdaad bereid om tot het uiterste te gaan om je eigen onafhankelijkheid te behouden?
En jij, hè, als jij dat dan zo hoort van hem, hoe kijk jij er tegenaan? Want je hebt anderhalve maand rondgereisd. Wat was jouw indruk?
Taiwan is geen land in opperste staat van militaire paraatheid. Ik ken een hoop jonge Taiwanese en ze zijn allemaal redelijk politiek bewust. Maar als het echt gaat over vechten voor hun land, dat staat toch echt nog wel heel erg ver van ze af. Dan zeggen ze toch van ja, ik geloof niet dat het nou op ons moet aankomen. Het moet aankomen op misschien wel supersonische wapens die we van de Amerikanen gaan kopen. Maar wij jonge Taiwanese aan het front, dat vinden ze zich ingewikkeld voor te stellen. En dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd, hoe zit het aan de andere kant van de straat van Taiwan? Hoe zit het in China? Denk je dat China bereid is om die oorlog te voeren en Taiwan bij zich in te lijven? En of de Chinezen ook bereid zijn om hiervoor te vechten?
Nou, dat is wel een goede vraag. Kijk, ik denk dat de Chinezen langzamerhand behoorlijk rijp gemaakt zijn, de geesten in China, om daar inderdaad voor te willen vechten. Ik denk alleen dat de Chinese overheid daar eigenlijk niet helemaal op uit is. Ik denk dat de Chinese overheid wel dreigt met de inname militair van Taiwan, ook om de druk op de ketel te houden. Maar dat ze er uiteindelijk op hopen en op inzetten dat ze op andere manieren druk op Taiwan kunnen zetten, zodat Taiwan bijna geen andere mogelijkheid heeft dan uiteindelijk de dominantie van China accepteren. En daarbij heeft China als belangrijkste drukmiddel, denk ik, de economische drukmiddelen. En China gebruikt die economische druk ook om politieke druk te leggen. En zal dus proberen om daar een regering aan het bewind te krijgen die bereid is om misschien uiteindelijk zelfs een vorm van één land, twee systemen te accepteren, waarbij China de dominante speler is.
Hoe zit dat eigenlijk voor de rest van Azië? Is het zo dat als, nou ja, laten we zeggen, Taiwan op de een of andere manier herenigd is met China, dat draaiboek dan ook klaar ligt voor andere landen in Azië? Gaan ze dat dan ook toepassen op, ik weet niet, Singapore, Vietnam, andere Aziatische landen?
Je had het in het begin over een breuklijn. Hè? De breuklijn die er lag tussen China en Hongkong, die is opgeschoven. Hongkong is binnen de Chinese invloedssfeer gekomen. Als dat ook gebeurt met Taiwan, dan heb je eigenlijk die cirkel nog weer iets groter gemaakt. Ik denk niet dat het daarmee ophoudt. Ik denk dat het nog verder gaat. Ik denk dat China daar nu ook al mee bezig is om die kring, zeg maar, rondom China steeds groter te maken. En ik ben benieuwd of ik daarin gelijk heb. En ik ben benieuwd hoe dat bijvoorbeeld is in een groot land als Indonesië, waar het ook al veel te maken heeft met Chinese invloed. En daarover gaat de volgende aflevering met Indonesië-correspondent Annemarie Kas. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Stef Visjager.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.